Dan lees ik voor u twee teksten, één uit Jesaja 40, een gedeelte, en uit Marcus. Jesaja 40, vers 1 tot 19 zegt: troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept: baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden, elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor, een stem roept. Een stem zegt: roep. En een stem antwoordt: wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij verbloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: zie hier, jullie God. Zie hier, God, de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken, met goud en zilver beslag. En uit Marcus, vers 1 tot 4. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep om zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.
De titel van de prediking is Verlossing op verlossing. En dan gaan we uit van Jesaja 40 en Marcus. Maar in ieder geval, het is nu de derde zondag van Advent. En nog één zondag, en het is kerst. En dat is Jezus' officiële verjaardag. We weten niet zeker dat het toen was. Maar goed, op 25 december ongeveer is de zonnewende en hij is de zonne der gerechtigheid. Het is een uitstekende tijd om dat dan te doen. Nu, in hetgeen wij net gelezen hebben, zien we dat verlossing toegezegd is in Jesaja 40 tot 55. Als je het einde van Jesaja 39 leest, dan lees je dat de profeet Jesaja tegen koning Hiskia zegt dat hij en zijn kinderen, althans zijn kinderen, zijn nakomelingen, in ballingschap zullen gaan tot in Babel. En inderdaad, dan wordt aan Hiskia al verteld, jullie hebben nu te maken met Assyriërs, maar met de tijd is er een ballingschap en dat zal in Babel zijn. Maar in Jesaja 40 begint het met: troost, troost mijn volk. Vandaar ook dat Jesaja 40 tot 45 wordt wel genoemd het boek van vertroosting. Er is troost. En waarom is die troost er? De tijd van de ballingschap is voorbij. Want God de Heer grijpt in. En deze God de Heer is schepper. Hij is degene die de enige God is. De grote God. En hij zal ingrijpen door Kores. Ook wel Cyrus genoemd. Deze Perzische vorst. Die heeft eerst de Perzen en de Meden verenigd. En uiteindelijk ook Babel ingenomen. En zo werd hij dan de heerser over het Medisch-Persische Rijk. Dat heel lang bestaan heeft. En waarmee Israël toen van doen had. En deze Kores, die stond de Joden toe om terug te gaan. Terug naar Jeruzalem. En daar mochten ze ook de tempel bouwen. Nu had dat wel heel veel voeten in de aarde voordat die tempel er uiteindelijk was. En toen die er was, was die vrij klein. Pas veel later, toen Herodes de Grote er was, koning in de Romeinse tijd, toen is de tempel uitgebouwd tot een van de wereldwonderen. Herodes de Grote heette Herodes de Grote omdat hij een broer had die dus Herodes de Kleine heette. Dus er waren twee Herodesen in de familie, dus hij was de Grote. Maar hij was ook groot sinds de bouwtoestand, maar goed, dat is nu niet belangrijk. Kores zal de Joden terug laten gaan en in Ezra en Nehemia lezen we daarvan. En ook in Haggai en Zacharia en uiteindelijk in Malachi. Dus er zal een terugkeer zijn, alleen heel veel mensen gaan niet en de tempel is toch wel vrij klein. En dus in deze terugkeer mag Israël het ingrijpen van God zien. God de Heer heeft ingegrepen, het Perzische Rijk binnen 70 jaar, het Babylonische Rijk is binnen ongeveer 70 jaar ten einde gekomen. Onder de Meden en de Perzen mag men terugkeren naar Jeruzalem, mag men de tempel herbouwen en dan is men er weer. En dit is door het ingrijpen van God zelf. Goed, dus in Jesaja 40 hebben we een blik op het beginnende einde van de ballingschap. En zelfs de naam van de verlosser zal een paar keer genoemd worden. Nu eerst heb ik een tussenstukje. Namelijk twee plaatsen voor het boek Jesaja. Het boek Jesaja wordt met Jeremia en ook Ezechiël gerekend tot de grote profeten. En daarmee is bedoeld, ze hebben zoveel hoofdstukken dat als je ze in een rol overschrijft, heb je één rol nodig. In Israël had men aanvankelijk dat men op rollen schreef, van perkament, van leer. 66 hoofdstukken, dat is een behoorlijke lap. Dat is één rol. Dus Jesaja één rol, Jeremia één rol, Ezechiël één rol. De 12 kleine profeten zijn zo kort dat ze alle 12 altijd in één rol zitten. Dus dan heb je dus één rol met 12 profeten. Dan heb je ook een bepaalde volgorde, want zo schrijf je het over. Volledigheidshalve kunnen we ook kijken naar de eerste 5 boeken van de Bijbel. Aanvankelijk werden die ook steeds boek voor boek op één rol geschreven. Dus had je 5 rollen nodig voor de 5 boeken. Vandaar de Pentateuchos, 5 boekrolhouders. Als je nu in de synagoge komt bij de lezing uit de Torah, dan zie je, een rol, dat wil je niet dragen. Want inmiddels schrijven ze het over in één enkele rol. En dat is een rol dat is kolossaal. De meeste synagogen in Nederland die nog functioneren, hebben meerdere rollen. Want als een synagoge sluit, dan geven ze hun rol of rollen aan een ander. Ik geloof de synagoge in Amersfoort die nog functioneert, heeft 13 rollen. Het voordeel daarvan is wel dat je de schriftlezingen van tevoren kunt uitrollen zodat ze klaar liggen. Want je moet er niet aan denken dat je dus tijdens een dienst dat moet uitrollen. Daar heb je 2 mensen voor nodig. Ligt het al klaar en dan kan men het aflezen. Nu, de volgorde van de Bijbelboeken. Kijk, als je rollen hebt, dan heb je in die zin niet de volgorde, want het is een rol. Hè? Maar men is ertoe overgegaan. In de rollen van de Hebreeuwse Bijbel schrijft men niet met klinkers, leestekens enzovoort. Maar om de overschrijving goed te krijgen, heeft men klinkertekens toegevoegd en leestekens. Maar dat heeft men niet gedaan in het rolformaat, maar in het boekformaat. Dan is de tekst van de hele Bijbel overgeschreven in boek. En onze eigen Hebreeuwse Bijbel is gebaseerd op een codex of een boek dat van 1008. Genoemd wordt naar Sint-Pietersburg en dan weer Leningrad en dan weer Sint-Pietersburg. Maar goed, dit is dan van hieruit moet dan een rol overgeschreven worden, zodat je de klinkers hebt enzovoort, maar je schrijft op de rol alleen maar de medeklinkers. Dat betekent ook dat als een Joodse jongen zoon der wet wordt, dan oefent hij met klinkers natuurlijk. Maar dat moet hij dan wel van buiten leren, want wat hij voor zich krijgt is een rol zonder klinkers. En dat moet je dan gewoon met de goede klinkers invoegen. Is dit niet echt zo moeilijk? Niet zo echt moeilijk. Maar goed, wat is de volgorde als je in een boek hebt? Nou, er moet gezegd worden, in onze Bijbel is de volgorde vrij simpel. We hebben Jesaja, Jeremia, Ezechiël. En dat klopt historisch, want Jesaja is historisch voor Jeremia en Jeremia iets voor Ezechiël. Het overlapt wel. Zo is dat dan wel. Nu, als het gaat om Jesaja, daar is er heel veel buitenbijbelse kennis. Want Jesaja had te maken met het Assyrische Rijk. En die schreven heel veel op in spijkerschrift op klei. En dat hebben we allemaal terug te vinden. Dus we kunnen heel veel teksten daarvan bijhouden. Maar ook zonder die kennis is het Bijbelboek Jesaja verrassend duidelijk in wat we te weten hebben. De historische dingen die je echt moet weten vind je in het boek zelf. Ik bedoel, wie tegen wie vocht en wie komt enzovoort. En nog belangrijker nog is de boodschap die God zelf brengt. In Jesaja 40 hebben jullie gelezen dat mensen zijn sterfelijk, maar het woord van God blijft. Inderdaad, het woord van God van oordeel is uitgekomen, maar het woord van God van verlossing komt ook uit. En Petrus kan zeggen, en dit woord is het evangelie, want uiteindelijk is de verlossing gekomen in Jezus Christus, waarvan we de geboorte gedenken met kerst. Nu, in Jesaja 1 hebben we een rechtsgeding. En God zegt, mijn volk luistert niet naar mij. En uiteindelijk zal het volk dus, het land dus verwoest worden. Nu in Jesaja 1 worden twee dieren genoemd die wel verstandig zijn. Terwijl het volk dat niet is. Wie weet welke die twee dieren zijn. Niet te hard roepen natuurlijk in verband met de coronaregels. Die twee dieren vind je ook in kerststalletjes en kerstkaarten. Os en ezel, yes. En ik heb ze maar meegenomen. Ik wil niet zeggen dat dit de oorspronkelijke os en ezel is. Maar dit is de os, dit is de ezel. En inderdaad, God de Heer die zegt in Jesaja 1. Een rund herkent zijn meester. Een ezel kent zijn voederbak. Maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. Dit is dan dichtelijk gezegd. Os en ezel samen kennen hun meester. En ze kennen ook hun voederbak waar het eten te vinden is. En bij gevolg weten ze ook dat hun meester voor hun zorgt. En daar vertrouwen ze op. Maar Israël heeft die kennis niet. Nu, als we de kerstverhalen lezen, en die kunnen we alleen vinden in Matthäus en Marcus, dan missen we os en ezel. Zelfs het ezeltje waarop Maria reed, die staan daar niet. Maar de middeleeuwse Bijbellezers waren slim genoeg om te weten dat als os en ezel hun meester kennen en de voederbak kennen, dan kennen ze en zijn ze aanwezig bij de geboorte van Jezus. Al dus te vinden. Dat is eigenlijk een aparte preek, maar die heb ik een keer gehouden. Maar ik wou het even herhalen, omdat het dus toch bijna zover is. Vandaar de os en de ezel. Ja, God is de heilige die wil redden. Maar zijn volk en de koningen vertrouwen hem niet. En omdat ze hem niet vertrouwen, doen ze andere dingen. Gaan ze andere goden dienen. In die tijd was de gedachte, als volkeren vechten, vechten goden ook. En het volk dat wint, die heeft de sterkste goden. Zo simpel is het. Veel later zouden de Romeinen zeggen, wij zijn het meest godvruchtige volk ter wereld. En dat blijkt eruit dat we overal winnen. Zo simpel is het. Hè? Dan is het een beetje lastig als je als Joodse volk met God de Heer verslagen wordt. Om te blijven geloven, God de Heer is machtiger dan de goden van Assyrië, dan de goden van Babel. Want dan zou je kunnen denken van, weet je wat, de Assyrische goden zijn machtiger. Nou, die moeten we dan niet te vriend houden, hè? Ik bedoel, ja, ja. Nou ja, goed, ballingschap zal volgen. Nu, in de vervolg, Jeremia leefde voor en tot het begin van de ballingschap. Hij is ook weggevoerd naar Egypte, daar is hij overleden. Ezechiël was van priestelijke afkomst, maar is met de koning van Juda weggevoerd naar Babel in 597. De eerste wegvoering uit Jeruzalem, waarvan we zeker weten. Hij is in het gebied van Babel blijven wonen. En eerst was zijn boodschap, Jeruzalem wordt vernietigd. En later was zijn boodschap, ik ga het volk verlossen, maar niet omdat ze het verdienen. Nou ja, daar was hij dan inderdaad. En Jesaja 40 tot 55 spreekt van Gods verlossing uit Babel. Nu, dit brengt ons tot de vraag van de volgorde. Want nu heb ik al gezegd, ja, de volgorde Jesaja, Jeremia, Ezechiël is historisch wel correct. Dat hebben we in onze Bijbels. Dat hebben we ook in de Griekse Bijbels, voor zover ze boekvormig zijn. Dat zijn ze ook allemaal. Dat hebben we ook in onze Latijnse vertaling. Logisch. Maar er is iets opmerkelijks. Als wij kijken naar de Joodse volgorde, zoals we die vinden in de codexen of de Joods geschreven Bijbelboeken van het Oude Testament. En dat vinden we ook in de Mishnah, de voorgeschreven volgorde. Dan hebben deze drie boeken, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, een andere volgorde. Namelijk, daar is het Jeremia, Ezechiël, Jesaja. Jesaja is aan het eind. En dit komt omdat ze zeggen, ja, in Jesaja, het einde van Jesaja staat, denk niet dat het geen vroeger geweest is. Inderdaad, want je wilt niet eindigen op een mineur, je wilt eindigen met de opkomst. En in Jesaja 40 begint met troost, troost, mijn volk. Nou, dus dat zetten we dus netjes aan het eind. Want all's well that ends well, hè? Bedoel, dat is dan de bedoeling. Dus denk niet dat het geen vroeger was. De oordelen van het eerste gedeelte zijn voorbij. Nu is het tijd voor, ja, te vertrouwen op God. Nu, de belofte is vervuld, toch onvolledig. Dat zie je al in Ezra en Nehemia. Er is een terugkeer, maar het is knap lastig. En het land is ook nog vrij klein. Ik bedoel, Jeruzalem met een paar kilometer eromheen. Die tempel die moest herbouwd worden. Nou, dat ging met moeite gepaard. Heel veel priesters gingen terug, maar minder levieten. Ten tijde van Jezus waren er meer Joden in Babel dan in Palestina, in Israël. Ik bedoel, ook wel begrijpelijk, want sommigen waren daar rijk geworden. Ik bedoel, de Rothschilds in Frankrijk waren rijke Joden. Maar je had ook een Joodse bankiersfirma, familie in Babel, die waren helemaal rijk. Nou, die gingen echt niet naar Jeruzalem toe, stel je voor, zeg. En nu, oorspronkelijk was Babel onrein, maar de priesters hebben het zo weten te berekenen dat de tiende uit Babel welkom bleef. Begrijpelijk, want je moet toch je fundraising hebben. Hè? Nou ja, dus in ieder geval, toen Jezus leefde, dachten heel veel Joden dat de ballingschap nog voortduurde. Het is nog niet ten einde. Jesaja 40 moet nog vervuld worden. Want ja, we zitten hier onder de Romeinen. Eerst zitten we onder heel zo grote, nou ja, dat doet niet alles. En dan zitten we onder de Romeinen. De echte ingrepen van God, dat moet nog komen. Ja. En dan ziet men uit naar de voorloper en de verlosser. En nu is het geweldig, Jesaja 40 zien we vervuld in Johannes de Doper, de voorloper, en in Jezus. En daartoe ga ik nog even de tekst weer even afdrukken. De blijde boodschap, dat is het evangelie volgens Marcus. Dat is het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Staat geschreven bij de profeet Jesaja. Nu strikt genomen hebben we hier een compilatie van 3 profetieën. Want let op, ik zend mijn woorden voor je uit. Dat vinden we in Exodus 23:20, de belofte van God aan Mozes. Mijn bode gaat voor het volk uit naar het beloofde land. Hij zal een weg voor je banen. Dat vinden we in Malachi 3:1. Hij zal komen, hij zal een weg banen. En dan luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Dat komt uit Jesaja 40. En nu, dit is misschien een beetje een moeilijke vraag. We hebben de tekst gehoord in Jesaja 40, zoals Marianne het las. En ook gehoord in Marcus. Wat voor verschil merk je? Ik zal het je zeggen, zou Evelie zeggen. Ik laat je zien. In Jesaja 40 is de weg in de woestijn. Een stem roept, bereid de weg voor de Heer in de woestijn. Want je moet namelijk van Babel naar Jeruzalem komen. Nou, je hebt een weg nodig. En dan het beeldspraak is vrij duidelijk. Als een koning komt, dan wordt alles in orde gemaakt. Alles opgeknapt. De wegen worden geplaveid. Alles wordt gewitwast, enzovoort, enzovoort. Nou, dus voor het volk van God moet het weg voorbereid worden. Maar hier is dan dat de stem is in de woestijn. En dat klopt ook wel, want Johannes zit in de woestijn. Dan moet je bij woestijn niet denken aan de Sahara. Woestijn in Joodse begrippen is een steppengebied met weinig begroeiing, maar geiten en schapen kunnen zich daar wel handhaven. Dat is, dat gaat nog wel. En inderdaad, maakt recht zijn paden. En dit gebeurde toen Johannes de Doper, hij is de stem in de woestijn. Hij roept de mensen op. En hij bereidt de weg voor de Heer Jezus door de mensen op te roepen tot bekering en doop. En als mensen zijn boodschap aanvaarden, dan laten ze zich dopen en dan staan ze klaar voor de komst van de Messias. Dus zo is dit toegepast, niet alleen bij Marcus, maar ook bij andere evangelisten. Johannes is de voorloper en hij heet Johannes de Doper omdat hij Jezus doopt. Het is wel een gegeven dat Johannes eenmaal in de gevangenis overvallen wordt door twijfelgevoelens. Want Johannes was, laten we zeggen, van de strenge soort. Ik bedoel, bekering, maar oordeel. Hè? Ik bedoel, de bijl ligt aan de wortel van de boom. En dan komt Jezus en dan ziet hij niet zoveel oordeel. Trouwens, hij ziet helemaal geen oordeel. Ik bedoel, er gebeurt van alles nog wat. Blinden zien en lammeren lopen en melaatsen enzovoort enzovoort. Gevangenen vrijgelaten. Maar wanneer komt het oordeel nou? En dan zegt Jezus via boodschappers aan Johannes, kijk naar wat er staat in Jesaja. Zo is het als de beloofde gekomen is. Zo ben ik er. En dan komt het wonderlijke dat het oordeel dat aangekondigd wordt, valt op de Zoon van God. Die zelf de weg gaat naar het kruis. Maar dat is Pasen. Maar dat hoort er ook al reeds hierbij. Nu, de voorloper, Johannes de Doper, de stem die roept. En hij werkt op dat voorbereiding. En nu begin ik eigenlijk met mijn preek. Ik ben wel voor 12 uur klaar hoor, denk ik. We hebben meer dan verlossing uit de ballingschap. Wij hebben het evangelie gehoord. Namelijk van de heilige God die liefde is. Van Jezus die voor ons gekomen is. We hebben ons bekeerd. En God geven dat we geen blinde vlekken hebben. Als ik kijk naar de kerkgeschiedenis, dan zie ik mooie dingen, maar ook wel weer schrikbarende dingen. Dan denk ik aan Maarten Luther, een geweldige hervormer, een hele moedige man, maar die ook ontzettend kon schelden, zelfs voor zijn tijd. En al zijn tegenstanders gold hij uit, de katholieken, maar ook de Zwinglianen en de wederdopers. Hij was ook overtuigd dat de Joden in Duitsland, als zij het evangelie zouden gehoord hebben zoals hij dat uitlegde, namelijk het is genade en niet door werken, dat ze dus massaal tot geloof zouden komen. Helaas is dat niet gebeurd. En toen werd hij boos. En toen schreef hij 1 boek dat heel veel nawerking heeft. En het is niet slechts dat hij dus een mening had dat de Joden een beetje halsstarrig waren. Hij riep op tot maatregelen. Ja, vandaag de dag zal het boek geloof ik verboden worden. Hij zou vervolgd moeten worden voor aanzetting tot haat, tot geweld, tot een paar meer dingen. Ja, dus dan zie je hoe een grote man ook mis kan gaan. Ja, het. Maar goed, hoe ook zij, we hebben ervan gehoord en we hebben hiervan getuigd in de doop. Nu niet de doop van Johannes die uitziet naar de belofte, naar degene die komen zal, maar de doop die zegt van ik geloof in Jezus, ik ben met hem verenigd in de doop, door de doop in de dood en ik sta met hem om tot nieuw leven. En wij willen ook leven en we getuigen hiervan bij het avondmaal. En we willen leven naar Gods wil en we zien uit naar Jezus' wederkomst. Want ja, net als de Joodse mensen die terugkwamen in Jeruzalem, ze zagen iets van Gods glorie, maar het volledige gaat nog komen. Nu zien we niet, maar wandelen we in geloof. Maar geloof is vertrouwen in God. Het is niet vertrouwen in wat we zelf denken dat hij moet doen. Sommige mensen hebben dat. Ze denken gewoon, ze hebben geloof in geloof. Ze denken, als ik maar genoeg geloof kan opbrengen, dan komt alles goed. Dat lukt niet altijd. Er is misschien wel een flauw grapje, maar ach, een kapitein van een slagschip in de tijd voordat de radar was, en ook radio, in een donkere, mistige nacht, was aan varen en zag een lichtje voor zich. En hij liet seinen van, gaat u even opzij, want ik kom eraan. Vanuit het lichtje kwam ook een seintje teruggeseind. Misschien kunt u beter opzij gaan. Nee, liet de kapitein zijnde. Ik ben kapitein, ik ben een slagschip, dus gaat u opzij. En toen kreeg hij terug, ik ben een lichttoren, gaat u opzij. Ja, je kunt wel geloven, maar als er een... Ja, daarmee loop je niet door de deur heen. Maar als ons geloof is in God, dan kunnen we weten, ook als we ons vergissen, ook als we niet alles weten, hij blijft getrouw. Hij laat ons niet vallen. Hij is de heilige van Israël, die ook is de liefde. En zijn liefde is tot ons gekomen in Jezus Christus. En ook als we niet alles kunnen verklaren, ook als we niet alles kunnen begrijpen, hij is meer dan ons begrip of ons onbegrip. Wij kunnen op hem vertrouwen. En ondertussen gedenken we zijn eerste komst. Het wonder, God, Immanuel, God bij de mensen, God als mens. En in het gezicht van Jezus, in zijn handelen, zoals we het lezen in de evangeliën, zo zien we hoe God is. Een God die niet een aanzien des persoons heeft. Een God die zich laat aanraken door een vrouw die onrein is. Een God die een dode aanraakt en leven geeft. Een God die bij zondaars is en mensen herstelt. Die God is onze God. En God geven dat wij, als we richting kerst gaan, ook meer kunnen gaan lijken op Jezus. En ondertussen kunnen we zeggen, troost, troost mijn volk. En niet alleen nog meer voor de terugkeer uit ballingschap, maar voor de komst van Jezus, waarmee het einde van de ballingschap in beginsel is begonnen. Amen. Laat ons een woord van gebed hebben. Vader, bedank u wel voor de rijkdom van uw genade. Dat u stappen gezet heeft op een wijze dat u alleen kunt doen. De machtige God die onmachtig werd in een kind. En God die mens werd en verdroeg en droeg. En toch nog laat zien hoe en wat u bent. Ga ook dan ook met ons mee als we hier uit elkaar gaan. Geef uw zegen en geef dat we een zegen mogen zijn. Bidden we ook voor onze regeringsleiders dat ze met wijsheid en moed mogen handelen. Er zijn moeilijke beslissingen. Geen één beslissing is feilloos of goed. We bidden ook voor onze Europese leiders dat ze ook wijsheid hebben in dingen die in dit leven toch wel nuttig kunnen zijn. We bidden voor degenen die in Nederland in ziekte of rouw gedompeld zijn. Of in zorgen voor hun bedrijf of hun baan. In al die situaties, Heer, wilt u nabij komen en ook geven dat mensen ook mede hierdoor u mogen vinden en daardoor ook het nieuwe leven dat u geeft. Amen. En de kinderen zijn verdwenen, maar als de kinderen terugkomen, mogen ze ballen in de boom doen. De boom hoeft niet helemaal vol en alle ballen hoeven er niet in, want we hebben nog een zondag. Maar de kinderen kunnen dat wel gelijk zoveel als kunnen, zolang als de ouders willen blijven hangen, om zo te zeggen, dan kan dat nog wel. Na afloop van de dienst, er is niet een collecte die rondgaat, maar er is een bak. Nog beter is het als u het per bank overmaakt. Einde van het jaar moet u even kijken wat u kunt geven met het oog op de belastingaftrek. U weet, we zijn een aanbieder, dus wat u geeft, dat kunt u aftrekken van de belasting, enzovoort, enzovoort. Als u na afloop van de dienst praat, hou wel afstand van elkaar. Zodat we, ja, er is hier niemand besmet, maar ja, je weet het nooit helemaal zeker natuurlijk. Dus hou afstand. Amen. In hem alleen is ons vertrouwen, ons kracht. Hij is ons voorgegaan en dat zal hij ook doen in deze week. Ik mag u de zegen meegeven van God, de God van die hemel en aarde geschapen heeft. De God die de Vader is van onze Heer Jezus Christus en die daarin laat zien dat hij liefde is, dat hij heilige liefde is, ook met en ons. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u zijn en met u blijven. Amen.